as I conveyed it, from any disc and be lost and be gone as on. And of the same the faith that for thy throne back, and from Jesus Christus, die de vertrouwen getuigen, de eerste geboren uit de doden, en de overste van de koning der aarde. Amen.
Nu doet hij het wel. Zullen wij deze dienst vervolgen met Psalm 21. Psalm 21. En daarvan de eerste twee verzen. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En ook vers 2. Wat hij u smeekte uit harte grond. En al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. 21 vers 1 en 2. Beleiden vanmorgen het geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 en daarvan artikel 12 en 13. Daar gaat het over de wedergeboorte en daar zal het straks in de preek ook over gaan. Daarom Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, artikel 12 en 13 en daarna willen we zingen Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er volgt in Psalm 68 vers 10.
En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading, of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en dat werkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu benieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat ze door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben.
Thank you.
Zullen wij samen bidden? O Heere, U bent onze zaligheid. Zo zongen we het al. En wat hebben we dan alweer veel meegekregen in die oude psalmen. Want dat is het toch, Heere, dat is toch Pasen. Dat U, Heer Jezus, onze zaligheid bent als de levende Christus. Heere, in ons is het niet. In ons is onzaligheid. En wij verdienen de rampzaligheid. Wij, Heere, zijn in onszelf dood in zonde en misdaden. Maar geef dan dat we het leven mogen zoeken buiten onszelf in U, de Heer Jezus Christus. Heere, we danken U dat we opnieuw samen mogen zijn als gemeente rondom Uw woord. Dat levende woord, dat levenwekkende woord. U weet hoe we hier gekomen zijn. Of ons hart verlangt naar nieuw onderwijs. Misschien verlangen we naar troost in ons verdriet, in onze troosteloosheid. Lijken we op Maria, die bij het graf stond te huilen. O Heere, als zulke de zijn van morgen of thuis verbonden, wilt U hun bij de naam noemen? Wilt U tot hen spreken, zodat de strik losbreekt en er vrijheid komt en vreugde? Heren, het kan ook zijn dat we met een diep verlangen zijn gekomen, terwijl we al zoveel van U ontvingen. Dat het zo goed was gisteren in Uw huis en we iets mochten vernemen van dat paasevangelie en dat het door mocht dringen in ons hart. Heere, wilt U dan opnieuw nog Uw zegen schenken en aan ons verschijnen? Maar als er ook zijn, U weet het, die onverschillig hun plek hebben ingenomen, onbekeerd en dat ook helemaal niet erg vinden, o, laat dan deze dienst een middeltje zijn in Uw hand om hen tot leven te wekken. Zoals U eens deed bij Lazarus, Heer Jezus. U zei het terwijl hij in het graf lag al dagenlang. Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Zou U dat dan vanmorgen bij ons niet kunnen doen? O Heere, wij bidden U erom. Zodat wij allemaal, wie wij ook zijn, hoe het ook met ons gaat op geestelijk gebied, dat wij allemaal een zegen mogen ontvangen, Heere. Gedenk ook aan ons in de omstandigheden van het leven. Het kan zo heel verschillend liggen hoe het met ons gaat. U weet van rouw, van verdriet, van pijn, van moeite. We bidden U, Heere, in alles wat tegenloopt en tegenzit, dat U ons leert om gestadig op Uw goedheid te hopen. Want dan wilt U juist in moeilijke omstandigheden, waar wij niet weten hoe het moet, laten merken dat U de levende bent. O, dat we daarom verlegen zullen zijn, Heere. En als er sprake is van zegen en van voorspoed, als we het wat dat betreft werkelijk mee mogen zingen vanuit de ervaring, geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Heere, laat het dan ook leven in ons hart. Want we kunnen het makkelijk zingen, maar vanuit onszelf halen we alle zegeningen zo naar ons toe en loven we U er niet om. Wat bent U het waard om geprezen te worden. Ook vanwege de zonneschijn van deze morgen. dat we in gezondheid mochten opstaan. Dat u ons een Bijbel geeft. Dat u ons een gemeente geeft. Heren, dan denken we ook aan die broeders en zusters elders op de wereld. Die niet samen kunnen komen. Bang als ze altijd moeten zijn voor aanslagen. Waar het verboden is om samen te zingen. Om samen te bidden. En naar de preek te luisteren. Heren, denk aan die christenen die vervolgd worden. Die met de dood worden bedreigd. Ja, die daadwerkelijk worden vermoord. Omwille van het geloof in u. Het is Pasen geweest. Maar wat is er een nood en een dood in deze wereld. Maar heren, als zij getrouw zijn, dan zult u ze toch ook zalig maken. Dan zullen ze voor altijd bij u zijn. Verlost van alle nood, angst en pijn. Heren, schenk dat. En wilt u zo denken aan uw kerk, daar maar ook hier. Want er is zoveel nood, ook in het rijke Westen. De kerk wordt al kleiner. Het gaat niet goed. Heren, wij bidden om uw geest. Zult gij ons uit de dood niet herleven doen? Opdat uw volk zich weer in u verblij. Dat er ook iets van ons uit zou mogen gaan, heren. Naar onze buren toe. Onze dorpsgenoten, onze collega's. Onze medestudenten. Heren, wilt u krachtig werken ook in het midden van deze uw gemeente, de gemeente van Wouterswoude. Een gemeente die ook te horen heeft gekregen kort geleden dat de eigen predikant, dominee De Greef, onze broeder, de gemeente zal gaan verlaten. Heren, wij bidden u voor hem, voor zijn vrouw, voor de kinderen. Wilt u aan hen denken in deze tijd van afscheid nemen? Wat zal er veel door hen heen gaan? Wees u bij hen. Mogen ze op u zien en u volgen, heren, als de weg leidt naar boven Hardingsveld. Maar gedenk ook aan de gemeente van Wouterswoude. En dat zult u toch ook doen. Want ook deze gemeente, daarvan zegt uw woord dat u die gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Heer, wees dan in het bijzonder met de broeders van de kerkenraad. Geeft u wat ze nodig hebben. Leid hen, help hen, stel hen tot een zegen. Wees met al degenen die een taak hebben in het midden van de gemeente, ook in deze dienst, de koster, de organist, degene die ook de uitzending van de dienst verzorgt, heren, wilt u in alles uw hulp en uw bijstand bewijzen. Geef zo een goed uur met elkaar. Weer de Satan uit ons midden. Dat hij ons niet zal afleiden. En dat we niet in slaap zullen vallen. Maar heren, dat wij geboeid zullen luisteren. Niet naar een mens, maar naar de levende Christus. Heren, kom. Wees hier aanwezig, naar uw belofte, en zegen uw woord, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in Efeze 5, waarvan we lezen vers 1 tot en met 21. Efeze 5 is de schriftlezing, vers 1 tot en met 21, en dan luidt het woord van God als volgt.
Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het een heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want weet dit, want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleidde met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heren in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover.
Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Efeze 5 en daarvan het 14e vers. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Tot zover ook de tekstwoorden. Wij willen eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 85, vers 2 en 3. Psalm 85, vers 2 en 3. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collect is voor de opleiding van de predikanten. De tweede is voor eredienst en pastoraat. En de derde voor de kerkvoogdij. Van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Zingen we nu Psalm 85, vers 2 en 3.
Thank you.
gemeente, jongens en meisjes. Stel nu dat het allemaal niet waar is. Dat paasevangelie, wat je gehoord hebt op school, van de meester, van de juf. Wat je gehoord hebt van de dominee gisteren in de kerk. Stel nou dat het niet waar is. Dat die steen niet weggerold was. Dat die er nog steeds lag. Dat de Heer Jezus niet naar de vrouwen was gegaan om te zeggen, wees gegroet, ik leef. Dat hij ook niet naar de discipelen was gegaan om te zeggen, vrede zij u lieden. Pasen is niet waar. Wat zou dat voor verschil maken in uw leven? Wat zou er anders zijn in jouw leven? Het is moeilijk om daarover na te denken, hè? Want we weten dat het wel waar is. En ik hoop dat je daar ook van overtuigd bent. Maar de vraag is natuurlijk, wat doet dat in ons leven? En wat zou er anders zijn als het niet waar was? Kan je zomaar gevraagd worden, hè, morgen. Hoe was je paasweekend, zegt je collega. Ja, zeg je een beetje beschaamd. Ik ben eigenlijk heel vaak in de kerk geweest. Dat was ik even vergeten. Ja, dat is ook zo. Jij bent christelijk, hè? Geloof jij dat dan? Van Pasen? Dat Jezus is opgestaan? Ja, dat geloof ik. Maar wat heb je daar dan aan? Wat zou je dan zeggen? Gemeente, vanuit Efeze 5 vers 14 lichten drie dingen op. Drie dingen die duidelijk maken wat wij daaraan hebben. Allereerst, de levende Christus, hij spreekt tot zondaren. Dat is het eerste stukje van onze tekst. Daarom zegt hij. Als tweede, de levende Christus maakt zondaren wakker. Want de tekst vervolgt, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Hij maakt zondaren wakker. En ten derde, hij bestraalt zondaren. Want de tekst eindigt met de woorden, en Christus zal over u lichten. Die drie dingen wil ik bij langslopen. Hij spreekt tot zondaren, Christus maakt zondaren wakker en hij bestraalt zondaren. En dat onder het thema, een hartelijke oproep van de levende Christus. Zo mogen wij luisteren vanmorgen. De levende Christus zelf, die roept ons op. Het is een hartelijke oproep. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Eerst dus, hij spreekt tot zondaren. We moeten bij het begin beginnen. En dan beginnen we dus met die eerste drie woordjes. Daarom zegt hij. Nou, dan kunnen we begrijpen toch, jongens, wat dat betekent. Er is iemand die zegt iets. Maar ja, de tekst is toch wel weer wat ingewikkelder dan je in eerste instantie zou denken. Want er staat een dubbele punt achter. Daarom zegt hij, dubbele punt. En dan komt er een citaat, hè? Zo is het in Efeze 4 ook. Efeze 4, daar lezen we ook in vers 8. Daarom zegt hij, en dan komt er een citaat uit Psalm 68. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, enzovoort. Nou, dat zou je hier dus ook verwachten. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is een citaat uit het Oude Testament, zou je denken. Maar ga je zoeken, dan vind je hem niet. Dat is vreemd. Ik heb hem in ieder geval niet gevonden, niet letterlijk. Hoe komt Paulus er dan bij om te schrijven, daarom zegt hij en dan die woorden? Nou, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van twee teksten uit Jesaja. En de eerste die ken je. Jesaja 60. Maak u op. Word verlicht. Want uw licht komt. Maak u op. Dat betekent sta op. Hé, dat staat ook in onze tekst. Sta op uit de doden. Word verlicht. en Christus zal over u lichten. Want uw licht komt. Wie is dat licht? Dat is de Heer Jezus zelf. Ziet u de verbanden tussen die twee teksten? En als we dan Jesaja 26 vers 19 er ook nog bij lezen, dat is een wat minder bekende tekst, in ieder geval voor mij, daar staat, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan, waakt op en juicht, gij die in het stof woont. De verklaarders zeggen, die twee teksten, Jesaja 60, Jesaja 29, die heeft Paulus hier gecombineerd en daarin, dat mogen we geloven, en ik hoop dat u dat ook zo ziet en dat u uw Bijbel zo leest, is Paulus geleid door Gods Heilige Geest. Daarom zegt hij, wie is dan die hij? Nou, je zou kunnen zeggen dat is Jesaja. De profeet Jesaja die zegt dit. Maar in jouw Bijbel staat dat woordje hij denk ik met een hoofdletter. Toch? In deze Bijbel wel. Daarom zegt hij. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. En dat heeft ons veel te zeggen, gemeente. In het Oude Testament spreekt de Zoon van God. Hè, zegt iemand, maar hoe kan dat? Want in de tijd van Jesaja leefde Jezus toch nog niet? Toen was hij helemaal nog niet op de aarde. Hoe kan hij dan in het Oude Testament spreken? Jawel, maar de Zoon van God, die is er altijd geweest, hè? Die is van eeuwigheid. Die was er ook in de tijd van het Oude Testament. Hij spreekt ook door de woorden van Jesaja heen. Hij spreekt ook in het Nieuwe Testament. In onze Bijbel is het Jezus die spreekt. Calvijn zegt, hier in onze tekst voert Paulus Christus sprekend in. Het is Christus die hier aan het woord is en die zegt tegen de gemeente van Efeze, ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. De gemeente, laten we daar eens over nadenken. Deze tweede paasdag. Laten we niet te snel doorlezen. Ik kom zo meteen op de inhoud van dat citaat. Maar eerst dat eerste. Dat we een levende Christus hebben. En dat wij alleen maar omdat hij tot leven is gewekt, ook een sprekende Christus hebben. Stel je voor dat de Heer Jezus in het graf was gebleven. Hoe was het dan verder gegaan met Maria Magdalena? Maria, die stond bij het graf te huilen. Want haar Heere was weg. Toen stond er een man voor haar. Ze dacht, dat is de tuinman. En die zei, vrouw, wat weent ge? Waarom huil je? Ja, die man die noemde haar naam, Maria. De levende Christus was in haar leven de sprekende Christus. Hij sprak tot Maria en toen werd ze bevrijd van al haar verdriet, haar angst, haar nood. En er was zo'n overstelpende vreugde. Neem de Emmausgangers. Stel je voor, hè, dat Christus niet was opgestaan. Dan was hij ook niet meegelopen met die Emmausgangers. Dan had hij zich als de derde niet bij hen gevoegd. Dan had hij niet gezegd, o onverstandige en trage van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. U zegt, nou ja, daar zou je ook niet zoveel aan missen, want dat is toch een hele bestraffing. Dat wil je toch niet horen, die bestraffing? Nee, dat is waar. Maar als Christus spreekt, gemeente, dan krijg je ook wel eens een draai om je oren. Toch? Hij is altijd eerlijk. Maar hij bedoelt het opbouwend. Door die woorden van vermaning en bestraffing bouwt hij op. Kijk maar naar de Emmausgangers. Want als hij de Emmausgangers bestraft heeft, dan neemt de Heer Jezus de tijd om de schriften open te leggen voor hem. En wat moeten dat wonderlijke momenten zijn geweest. Wat zou je daar graag bij zijn geweest, toch? Zou je graag hebben meegelopen om te horen uit de mond van de Heer Jezus zelf hoe de woorden van het Oude Testament in hem vervuld zijn. Hij verklaarde de schriften, alles wat van hem geschreven was. De levende Christus was de sprekende Christus. Gemeente, genade is uitgestort op de lippen van de levende Christus. Zo zongen we het voor de dienst, hè? Psalm 45. Gena is op uw lippen uitgestort. Wat betekent dat? Als hij spreekt, dan spreekt hij van genade. Zie hem rondgaan na zijn opstanding. Hij gaat door Israël. Bestraffend, vermanend, vertroostend, maar altijd vol liefde. Liefde tot zijn vrienden, tot zijn discipelen. En nu, jongens en meisjes, waar is de Heer Jezus nu? Hij is boven, hè? Toch? Hij is in de hemel. En wat doet hij daar? Ja, zeg je, volgens mij bidt hij voor zijn kinderen. Dat is zo, hij bidt. En wat doet hij nog meer? Hij bestuurt alle dingen, dat is ook waar. En wat doet hij nog meer? Hij spreekt, hij zegt iets. Hij spreekt ook vandaag. Jongens, misschien twijfel je er wel eens aan, hè? Dan zeg je, ja, dat zeggen ze nou allemaal, maar het voelt voor mij als iets van vroeger, van lang geleden. Toen was dat zo. Maar nu? Maar het is niet waar, hoor, dat zegt de duivel. Maar het is niet waar. Jezus spreekt vandaag. Heb je dat nog nooit gehoord? Je zegt, ja, maar hoe dan? Door de Bijbel heen spreekt hij tot jou, tot u, tot mij. Door de prediking van het woord heen spreekt hij heel persoonlijk tot ons. Ja, zeg je, dat wist ik al wel. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar ik heb er nooit iets van gemerkt. Is dat zo? Nooit iets van gemerkt? Heb je dat dan niet? Dat je soms in de kerk zit en dat het lijkt alsof die dominee jou bedoelt. Heb je dat nooit? Is de Heilige Geest aan je aan het trekken? Is de Heer Jezus tot je aan het spreken? En wat doe je er dan mee? Er kan twee kanten op, hè? Dat je verzet. Je zegt nee. Dat je overgeeft. En als je zegt, dat ik moet eerlijk zijn, ik heb dat niet. Vraag het dan eens aan je ouders. Vraag het eens aan Paco van Beppe. Hebt u dat dan wel eens? En dan kijk ik naar de Pakers en de Beppers en dan vraag ik aan u. Hebt u dan wat te zeggen tegen uw kleinkinderen? Of geldt ook van u dat u al 60 jaar, 70 jaar Pasen viert? Maar de stem van de levende Christus niet hebt gehoord. Wat zou dat aangrijpend zijn, hè? Ik hoop dat u mag zeggen, ja, ik weet daarvan. En ik wil daar ook nog wel iets van zeggen. Soms in Gods huis is het zo goed. Dan word ik zo verfrist, dan word ik zo bemoedigd. Soms ook word ik vermaand. Maar ook dat is zo'n zegen dat de Heer me niet door laat gaan in een slaperig bestaan. Maar, zegt u, het is er niet altijd. Nee, dat is ook waar, hè? Het is er niet altijd. We ervaren de diensten verschillend, toch? Dat heb ik in ieder geval wel. Ook predikanten kunnen de diensten verschillend ervaren. De ene keer dan merk je het heel sterk, hè, dat de Heer er is. En de andere keer dan heb je dat minder. Hoe komt dat? Nou, daar wil ik twee dingen over zeggen, gemeente. Allereerst, we moeten wel oppassen dat we te veel gaan staren op ons gevoel. Soms voel je niet zoveel, voelt het allemaal niet bijzonder, maar je krijgt wel onderwijs. Onderwijs vanuit Gods woord. En misschien is het dan een beetje moeilijk, maar dat hebben we soms ook nodig, hè? Zodat we de leer van Gods woord goed helder krijgen en op ons in kunnen laten werken. En niet door allerlei wind van leer bewogen worden. Dat is het eerste wat ik daarover wil zeggen. Het is niet zo erg op zichzelf als je niet zo'n bijzonder gevoel hebt. Hoef je niet meteen wat achter te zoeken. Aan de andere kant, dat is dan het tweede. Soms moeten we wel eerlijk zeggen, dan is er een hartverwarmend evangelie, maar een koud hart. En dat is niet goed, hè? Dan moet je jezelf aanklagen. Dan ben je de preek ook zomaar weer kwijt. Het lijkt wel langs je heen gegaan te zijn. Je was met andere dingen bezig toen je zat te luisteren. Je dacht, wat ga ik vanmiddag eigenlijk doen? Wat heb ik van de week in de agenda staan? Dat is niet goed, hè? Aan wie ligt dat dan? Dat het je niet raakt? Aan wie ligt dat dan dat je niet ervaart dat de Heer tot je spreekt? Het ligt niet aan de Heer, hè? Dat ligt aan onszelf. Dat is onze eigen schuld. Dan mogen we niet zeggen dat de Heer niet spreekt. En dat laat meteen zien, gemeente, dat het in het leven van Gods kind ook niet altijd koek en ei is, als u begrijpt wat ik bedoel. Ook zij die de Heer mogen kennen, ja, die kunnen soms slaperig en doods zijn. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, want daar blijkt dat ook. We hebben erbij stilgestaan dat de Heer Jezus spreekt tot zondaren. En dan nu het tweede, hij maakt zondaren wakker. Want de tekst vervolgt: ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. Dat is de inhoud, het eerste stukje in ieder geval, van dat citaat. Ontwaak, word wakker. Dat zeiden die mannen, lang geleden, op dat schip, in de storm. En Jona, die lag heerlijk te slapen. En toen stonden ze in zijn oor te roepen: wakker worden! Waarom slaap jij? Sta op, roep tot je God. Anders vergaan we. En dat zeiden de discipelen. Ook alweer in een storm op het meer van Galilea. En de Heer Jezus sliep. Word wakker! Bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Ja, en misschien wordt het ook wel eens tegen jou gezegd. Dan lig je wat al te lang op bed. En dan is Mem daar. Of Heid. En die zegt: wakker worden! Het is tijd, je bent je verslapen. En dan? Vind je dat dan fijn om daaruit te komen? Ik vond dat vroeger niet, zal ik heel eerlijk zeggen. Dat waren niet de fijnste momenten. Nou, zo is het ook. Als de Heere als het ware bij je bed staat en zegt: wakker worden. Je hebt nu lang genoeg geslapen. Heb je dan zin om eruit te komen? Uit dat zondebed. Uit dat zondegraf. Nee, gemeente. Nee, je wil heerlijk blijven liggen. Maar hij roept: ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. Hoort u dat, gemeente? We hebben het over de slaap. Hier wordt het beeld van de slaap gebruikt. Maar de slaap is hier ook het beeld van de dood. Er staat: sta op uit de doden. Het gaat hier dus over onze geestelijke doodstaat. Dat is heel wat, hoor, waar we het nou over moeten hebben. Geestelijk dood. Wat houdt dat in? Nou, kijkt u maar eens mee in Efeze 2. Een paar hoofdstukken hiervoor, daar legt Paulus het uit wat dat inhoudt. Efeze 2. Efeze 2, de eerste verse. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart. Daar heb je het woord, hè? Dood. Door de misdaden en de zonde. Dus wat is dood zijn? Dat is leven in de misdaden en de zonde. Een zondig leven leiden. In welke gij eertijds vroeger gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus geestelijk dood zijn. Dat is leven in de zonde. En dat is leven aan de leiband van de duivel. Want hij wordt bedoeld met de overste van de macht der lucht. Dan heeft de duivel je in zijn greep. Dat is dood zijn. Wilt u daar een voorbeeld bij? Ik vind het altijd heel helpend. Die geschiedenis, die gelijkenis moet ik zeggen, van de verloren zoon. De verloren zoon. Die was eerst bij zijn vader en toen ging hij weg naar een vergelegen land. En toen hij terug was gekomen, zei zijn vader: deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En dan zeggen wij: maar dat was toch niet zo? Hij was toch niet dood? Hij leefde, zijn hart klopte toen hij in dat vergelegen land was. Dat is waar. Maar zijn vader bedoelt dit: het echte leven. Dat is het leven bij mij. Dat is het leven thuis. Dat is niet dat leven in dat verre land. Gemeente, geestelijk dood, dat betekent een leven leiden ver bij de Heere vandaan. En dan kan het er heel wild aan toe gaan. We hebben Efeze 5 gelezen. Heeft u het bewust meegelezen? Dan bent u heel wat zonde tegengekomen, hè? Overspel, onreinheid, gierigheid, geklets, oneerbaarheid. Kortom, een leven, zegt Paulus, vol duisternis. En zo was het bij die Efeziërs vroeger. Vers 8 van hoofdstuk 5. Want gij waart eertijds vroeger duisternis. Dat is het kenwoord hier in dit gedeelte. Duisternis. Als je het wil samenvatten hoe het was een en al donkerheid. En Paulus zegt: ik vind het schandelijk om daarover uit te wijden. Als ik dat hier zou op gaan schrijven, wat jullie allemaal hebben gedaan. Dat ga ik niet doen. Dat is te schandelijk, schandalig. Gemeente, ik denk, als wij zouden zien op camerabeelden wat die Efeziërs allemaal hadden uitgespookt. Daar in die grote havenstad Efeze. Dat was een leven vol vuiligheid en een leven vol zonde. En we zouden ze gevolgd hebben, we zouden dat gezien hebben. Dan zouden we zeggen: oh, hoe moet dat toch ooit goed komen met die mensen? Hoe kan dat goed komen? Nou, misschien herkent u die vraag wel. Misschien zit je er zelf wel mee, dat je denkt: hoe moet dat ooit goed komen met mij? Wat ik allemaal heb gedaan. Ze weten de helft niet, maar God weet het allemaal. Voor mij kan het niet meer. Of misschien kijkt u zo naar uw zoon of naar uw dochter. Wat zij allemaal doet in het weekend, dat kan niet. Maar hoe moet dat nou goed komen met haar? Hoe moet het goed komen met hem? Of je broer, je zus, je vader, kan hè, dat je je zorgen maakt om je vader. Dat je denkt, nee, hoe hij leeft, dat kan niet. Hoe moet dat goed komen? Nou gemeente, laten we dan goed luisteren naar wat de Heere zegt in dit gedeelte. Hij, de levende Jezus, is die havenstad Efeze binnengekomen door het woord. En hij is gaan roepen. Ontwaak, gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En toen, wat gebeurde er toen? Toen gebeurde dat grote wonder. Die mensen, die zoveel verkeerd hadden gedaan. Ze stonden op, uit de doden. Precies wat er met Jezus ook was gebeurd. Bij hem lichamelijk. Hij was echt gestorven, echt in een graf gelegd. En hij stond op. Zo was het bij die mensen in Efeze ook, alleen dan geestelijk. Ze stonden op uit de doden door het machtswoord van de Heer Jezus. Gemeente, we kunnen nooit te veel van God verwachten. Voor onszelf. Voor mensen die ons lief zijn. Kinderen, kleinkinderen. We kunnen nooit te veel verwachten van het machtswoord van Jezus. Als zijn geest zich paart aan het woord, dan gebeurde wonderen. Dan gebeurde grote dingen. Ook in Wouterswoude en de omgeving. Denk niet klein over hem. God is een God van wonderen. En het gevolg is altijd dit. Als de Heer spreekt, dan laat je de duisternis achter je. Dat kan niet anders. Want gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heer. Die mensen in Efeze, ze hadden het licht gezien. Ze hadden de Heere Jezus gezien. En ze lieten zich dopen. In de vroegchristelijke kerk gebeurde dat vaak met Pasen. En dat moet zo bijzonder zijn geweest. In de paasnacht, dan gingen die mensen onder in het water. Werden ze gedoopt in de naam van de drie enige God. En kwamen ze weer op uit het water. En dan zong de gemeente een lied. En dat is dit lied. Efeze 5, vers 14. Ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. De verklaarders wijzen erop dat onze tekst een lied is. Een oud kerkelijk lied, een dooplied. En dan valt een nieuw licht over de teksten. Ontroerend. Dat zou ik daar graag bij zijn geweest. Om dat mee te maken, om dat te zien. En dan kregen die mensen, die mensen die zo in de zonde hadden geleefd, dan kregen ze witte gewaden aan. Witte kleren. Wit gewassen door het bloed van het lam. Met Christus gestorven onder water. Met Christus opgestaan in een nieuw leven. Nou gemeente, en nou aan u de vraag. Is dat wonder ook al bij u gebeurd? En bij jou? Dat wonder van de wedergeboorte. Misschien bent u niet zo ver bij God vandaan gegaan als de Efeziërs. Gedoopt als kind. Ik hoop dat het voor jou, voor u geldt. Een betrekking gehouden op de Heer en zijn dienst. Misschien niet de bloemetjes buiten gezet. Dat is op zichzelf een zegen, hè? Als dat zo is. wat als je in Paulus bekering nodig hebt. Heel erg. Met een strakke hand. Dat je bij je nekvel gegrepen wordt. Dat is vaak een teken dat je wel heel ver bij God vandaan bent gegaan. Dat je het wel heel bond hebt gemaakt. Dan moet de Heere veel kracht zetten om jou er ook bij te trekken. Dus niet tot je eer als dat nodig is. Wij zijn kinderen van het verbond, gemeente. En dat is een zegen. Maar laten we intussen niet vergeten dat we Adams kinderen zijn. En daarom hebben wij allemaal diezelfde levenmakende kracht van Christus nodig. U kunt trouw naar de kerk gaan. U kunt trouw uw plek innemen. Gisteren zat u er ook. Goede Vrijdag zat u er ook. Het is goed, hè? Maar het kan dat je met al je kerkelijke trouw geestelijk dood bent. Zo aangrijpend. Mogen we nooit aan wennen. Het is wel de werkelijkheid. Wanneer is dat dan zo? Het is heel eenvoudig. Als we Christus niet hebben omhelst. Als we niet door het geloof op hem hebben gezien. Als we ons leven niet aan hem hebben overgegeven. Dan leven we nog steeds in duisternis. Alleen het is zo verraderlijk, hè, want het lijkt wat. De buitenwacht ziet het niet. Het lijkt allemaal zo mooi. En toch, de dood heerst. Dan komt de Heer vandaag. En hij roept het u toe. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Het bekende gezang, wat onze tekst eigenlijk uitwerkt, zingt daar heel diep van. Zo wekt u, zo dringt u als broeder, Godzoon. Eer hij u als rechter komt richten. Hij komt een keer terug, dan is hij de rechter. Maar voordat hij dat doet, is hij nu aan het wekken, aan het dringen. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest overdwaasde voor het leven, de dood? Wees eerlijk, gemeente, dat zou toch dwaas zijn? Als u zou kiezen voor de eeuwige dood, voor de hel. Terwijl het leven zelf aan ons is geopenbaard en de levende Christus tot u spreekt. Wie kiest dan toch voor het leven, de dood? U zegt, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet de dood kiezen, maar ik zit ergens mee. Die wedergeboorte. Ik vind dat moeilijk. Ben ik nou wedergeboren? Want ik weet niet van één moment. Nou, gemeente, dat hoeft ook niet. Je hoeft niet één moment te weten. Sommige mensen weten dat, hè? Die zeggen toen en toen. Dat was het keerpunt. Bij anderen is het meer geleidelijk gegaan. De Dordtse leerregels zijn zo pastoraal. Als ze in artikel 12 van hoofdstuk 3-4 hebben beleden wat de wedergeboorte is, niet minder dan een opwekking uit de doden, zo krachtig, zo heerlijk, zo zoet, zo wonderlijk, dan zeggen ze vervolgens, en bewust hebben we dat ook gelezen, artikel 13... De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade Gods met het hart geloven en hun zalig maken, lief hebben. Dat is het. Dan mag u gerust zijn. Als u weet en gevoelt dat u door Gods genade, niet door iets van uzelf, maar door Gods genade, uw zalig maken hartelijk lief hebt gekregen. En dan is het gevolg dat je een afkeer krijgt van de zonde. Dan wordt zonde tot zonde, zeiden ze vroeger. Dat is waar. Dan wordt de zonde, zegt vers 13, net voor onze tekst, door het licht onthuld. Dan wordt het camouflagemateriaal eraf gehaald. En dan zie je de zonde als zonde. En dan zeggen ze allemaal, oh, daar kan er wel mee door. Jantje doet het ook en Pietje doet het ook. Maar jij zegt, nee, maar ik doe het niet. Ik wil dat niet. Ik geloof niet dat die film goed is om te kijken. Moet je zien hoe vaak erin wordt gevloekt. Moet je zien, hoererij, onreinheid, gierigheid. Het is allemaal te zien. Ik doe daar niet aan mee. Die heilige beslistheid, gemeente, die hoort bij het wandelen over de smalle weg. Ja, zegt iemand. Maar nou wordt het moeilijk voor mij. Want ik geloof dat ik het licht heb gezien en dat ik Christus heb gevonden. Maar die zonde, die kan ik maar niet achter me laten. Dit leeft in mijn hart. Wat hier allemaal staat, al die duisternis, die donkerheid, die zonde. Het lijkt altijd wel achter me aan te komen. En daarom mogen we onze tekst ook lezen als een woord tot de gelovige gemeente. Tot Gods kinderen, die ook nog zoveel duisternis in hun hart hebben. En die zo slaperig kunnen zijn, u niet? Zo doods, zo ingezonken. Ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de dood. Laat die zonde achter u. U moet er niks mee te maken willen hebben. En Christus zal over u lichten. De Heere zegt als het ware, ik weet wel dat u slaapt. Net als die wijze maagden. Niet alleen de dwaze maagden sliepen, ook de wijze. Ze mochten de hemel binnengaan. Ze mochten bij het feest zijn. Maar ze sliepen wel. Maar, zegt hij, ik kom om het anders te maken. Door mijn woord. Ik wek u op. Ik maak u wakker. Catechismus zegt dat zo mooi. Wat is het nut van de opstanding? Tweede wat er dan genoemd wordt. Wij worden door zijn kracht opgewekt. Tot een nieuw leven. Een paasleven, gemeente. Verlangt u daarna? Een leven in de gemeenschap met de opgestane paasvorst. Dat er een paaslicht over ons leven ligt. Een leven dat past bij onze doop. Misschien bent u moe van de zonde. Misschien weet u niet hoe u eruit moet komen. Maar zie dan op de levende Christus. Wordt u aangevochten en bestreden, zegt de Satan. Voor jou is het niet. Zie dan op uw doop. Toen heeft de Heer het gezegd. Toen heeft hij het verzegeld dat het ook voor u is. Ja, Christus zal over u lichten. Daar eindigt de tekst mee. En dat is onze derde gedachte, nog kort. Hij bestraalt zondaren. Wat een belofte, hè? Waar de tekst mee eindigt. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal. Daar herken je de beloften in de Bijbel vaak aan, hè? Dat woordje, zal. En Christus zal over u lichten. Gemeente, pas op dat u de tekst niet verkeerd leest. Zo van, het eerste moeten we allemaal zelf doen. Ontwaken. Wakker worden. opstaan. Dat moeten we ook zelf doen. En als we dat dan allemaal hebben gedaan, dan geeft de Heer een beloning. Dan zal Hij over ons lichten. Nou, als dat zo was, dan was het verloren. Want wij kunnen niet zelf wakker worden. En wij kunnen niet in onszelf, in eigen kracht, opstaan. Dat hebben we beleden toch met de Dordtse leerregels. Dat werkt God zonder ons, in ons. En dan moet u nu niet zeggen, ach en wee, wat is dat toch erg. Want het is andersom. Als u het zelf moest doen, dan was het verloren. Wat een genade dat de Heer alles doet. Hij wekt ons op. We staan op. En ook dat laatste, dat geeft Hij ook. Genadig. En Christus zal over u lichten. Hoe komt het dat de nachten steeds korter worden? En de dagen steeds langer worden? Steeds meer licht, hè, eigenlijk, in ons leven. Nou, dat doet de Heer. Mogen we ons over verbazen. Over verwonderen. Het licht wat de Heer geeft. Op een dag als vandaag. Dat is toch prachtig, hè? Nou, dat is nou een mooi beeld van Pasen. Pasen is het feest van het licht. Het licht dat de duisternis verdrijft. Een paaslied zingt daarvan. Misschien kent u het. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. De macht van de hel, de duivel, verslagen, de dood vernietigd. Dat is Pasen. Heere Jezus, trooste alle smarten, zon der wereld. Heeft u dat beeld van het licht, hè? Zon der wereld, schijn in onze harten. Deel onszelf de voorsmaak mee van de zalige sabbatsvree. Voorsmaakjes, dat geeft de Heer nu. Dat deelt hij uit. Een voorsmaak van straks. En die voorsmaken kunnen al zo heerlijk zijn. Als je er iets van mag zien. Als het licht je bestraalt. Als de Heer Jezus die troost uitdeelt. Als Hij licht geeft. Als Hij warmte geeft. Dan hebben we dat nodig. Want ik weet niet hoe het met u is. Maar het kan soms zo donker zijn, hè. Het kan soms zo moeilijk zijn. En misschien wel extra met zo'n feestdag, Pasen. En u bent alleen. En u mist uw man, uw vrouw. Is wat? Maar dan is de Heer Jezus het licht. Dan komt Hij u bestralen. Hij is de bron van alle ware troost. En al het echte licht. En Hij deelt het zo graag uit. Juist in uw moeite. Als er ziekte is. Als er psychische nood is. Hij komt. En Hij geeft voorsmaken. Van de eeuwige zaligheid. Als die voorsmaken soms al zo goed kunnen zijn. Hoe heerlijk zal het dan straks wel niet zijn. Jacqueline van der Waals zegt het in dat bekende gedicht. Waar gouden de portalen zijn. Hoe zullen daar de zalen zijn. Als dit al goed is. Dan zeker straks. En daar gaat het heen, gemeente. Naar het eeuwige licht. Christus zal over u lichten. En dat zal hij straks volkomen doen. Dan is het altijd licht, kinderen. Dan wordt het nooit meer nacht. In de hemel is het altijd licht. Wat moet dat heerlijk zijn. En dan mag onze ziel zich voor eeuwig in de Heer Jezus in het licht verlustigen. Dan is er geen dood meer. Dan is er geen zonde meer. Dan is er ook geen Satan meer. Die zit opgeborgen in de hel. Dan is er alleen maar licht. En dan mogen we met onze ziel, maar ook met ons lichaam, de Heere dienen. Hij is lichamelijk opgestaan. En zo staat hij de borg voor dat ook ons lichaam zal worden opgewekt. En we met lichaam en ziel hem mogen eren en dienen. Nou, als we dat mogen geloven, dan mogen we ook zingen. En daar eindig ik mee. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En schoon eerlang, binnenkort, het oog ontbreekt. Als het sterven wordt, open gaat het op de grote morgen na deze aardse lijdensweek. Welk een dag der ruste zal dat wezen als we onsterfelijk uit de dood verrezen knielen voor uw dankaltaar. Amen, Jezus. Maak het waar. Amen. Zullen wij zingen in antwoord op de preek. Psalm 84. Dan gaat het ook over dat licht. 84 vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. En wat er volgt. Samen danken en bidden. Heere, u bent te allen tijd een zon en een schild. Wat hebben we dat nodig, Heere, dat u ons bestraalt in ons donkere bestaan, te midden van zorgen, maar ook van zonden. Zonden die ons aanklagen. Heer, er is nog zoveel duisternis in ons hart. En als het anders mocht worden in ons leven, ook dan raken wij die duisternis maar niet kwijt. Maar u bent sterker dan de zonde. En u bent sterker dan de dood. En sterker dan de duivel. U hebt die machten toch al verslagen, Heere Jezus. Door uw opstanding uit de dood. En daarom mogen we er zeker van zijn. Dat u winnen zult. Dat het licht wint. Dat u komt. En uw volk eeuwig zult bestralen. O geef dat wij daar allemaal bij zullen zijn. En dat we ons in dat licht mogen verheugen, nu al, in beginsel. En straks volkomen, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft u bereid. Voor hen die u lief hebben, Heer Jezus. Heb dank voor uw woord. Hoeven wij niet dood naar huis te gaan, maar levend, dicht bij u, u in ons hart. Wat zou dat heerlijk zijn. En mogen we zo ook de rest van deze dag beleven. Blijft u bij ons. Geef alles wat we nodig hebben. Wilt u ons ook helpen en sterken in het verdere van deze week. In de taak waartoe u ons roept. Of dat in het gezin is of buitenshuis. Heren, wees een ieder van ons nabij. En leer ons dicht bij u te blijven. En te wandelen in het licht. Vergeef zo onze zonden, ook van deze dienst. Heb dank voor de ontmoeting die u opnieuw gaf. U bent goed voor ons, Heren. Wij loven u en wij prijzen uw naam. Hoor naar ons gebed, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En wat er volgt, 97, vers 7. Gaat heen in vrede. en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.